onze enige verwachting staande naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 139 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 139, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het laatste Bijbelboek daarvan, het 18e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. En 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 18. En na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtiglijk met een grote stem, zeggende, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onreine en hatelijk gevogelte. Dewijl uit de wijn des torens haar roerij aller volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht zij haar wilde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot een hemel toe, en God is haar ongerechtigheden gedachte geworden. Vergeld haar gelijk als zij u die de vergolden heeft, en verdubbel haar dubbel naar haar werken. In de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft en wilde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw, het doet haar aan, want zij zegt in haar hart, ik zit als een koningin en ik ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en honger en dood en rouw en honger, en zij zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de koningen der aarde die met haar gehoereerd en wilde gehad hebben, zullen haar bewenen en rouw over haar bedrijven wanneer zij de rook van haar brand zullen zien. En van verre staande uit vrees van haar pijniging, zeggende, wee wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in 1 uur gekomen. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waar meer koopt. Waar van goud en van zilver, van kostelijk gesteente en van parelen en van fijn lijnwaad en van purper en van zijde, en van scharlaken en allerlei welriekend hout en allerlei ivoren vaten en allerlei vaten van het kostelijke hout en van koper en van ijzer en van marmersteen. En kaneel en reukwerk en welriekende zalf en wierook en wijn en olie en meelbloem en tarwe en lastbeesten en schapen en van paarden en van koetswagens en van lichamen en de zielen der mensen. En de vrucht der begeerlijkheid uw ziel is van u weggegaan. En al wat lekker en wat heerlijk is, was, is van u weggegaan en gij zult dat zelf niet meer vinden. De kooplieden deze dingen zijn die rijk geworden waren van haar zullen verre staan, van verre staan uit vrees van haar pijniging, wenende en rouwmakende, en zeggende: wee, wee, de grote stad die bekleed was met fijn lijnwaad en purperen scharlaken en versierd met goud en met kostelijk gesteente en met parelen, want in één uren is zo grote rijkdom verwoest. En alle stuurlieden en al het volk op de schepen en de bootsgezellen en alle die ter zee handelen stonden van verre. En riepen ziende de rook van haar brand, zeggende: wat stad was deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen wenende en rouwbedrijvende, zeggende: wee, wee, de grote stad, in de welke alle die schepen in de zee hadden van haar kostelijkheid rijk geworden zijn. Want zij is in één uren verwoest geworden. Bedrijf vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende: aldus zal die grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. En de stem der citerspelers en der zangers en der fluiters en der bezuiners zal niet meer in u gehoord worden, want geen kunstenaar van enig kunst zal meer in u gevonden worden. En geen geluid des molens zal meer in u gehoord worden. En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen en de stem der eens bruidegoms, ener bruid, zal in u niet meer gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geworden. En in dezelfde is gevonden het bloed der profeten en der heiligen en al degenen die gedood zijn op de aarde. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer bijeengebracht onder uw woord. Een eeuwig blijvend getuigenis, o, dat we er toch acht op zouden slaan. Want wie geen acht geeft op die grote zaligheid, op die Christus der schriften, die zal voor eeuwig vergaan. Heere, wat een ontzetting, wat een ontzettende werkelijkheid, waarin wij onszelf moed en vrijwillig geworpen hebben, in de armen van de duivel. Maar gij zijt, o Heere Jezus Christus, gekomen naar deze wereld om van de duivel betoverde en bezeten zielen te verlossen. En zoals gij nog heden doet, ja, tot aan de voleinding der wereld zo blijven doen. Heere, wat is dat toch een eeuwig wonder, als wij dat mogen zien en aanschouwen. Maar het moet verder komen, het moet komen tot die waarachtige wedergeboorte en bekering. Terwijl uw woord dat daarin ons onderwijst. We kunnen het alleen verstaan, lieve Heere, als we het mogen ontvangen. Als we door die poort, door dat dal, in dat dal van Achor mogen binnentreden, die poorten der gerechtigheid, die deur der hoop, om in Christus Jezus gevonden te worden tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. Lieve Heere, dat we dan gelijk ook Mozes en Aaron waren gesteld om uw volk uit te leiden uit dat diensthuis der zonde, uit dat Egypte der zonde, om ze te leiden door de woestijn en naar het beloofde land. Heere, mocht gij daartoe al uw gane getrouwe knechten nog stellen, om de uwe, die waarvan gij zegt dat het de goddelozen zijn, de doden zijn, waarvoor gij te zijner tijd gestorven zijt, om die uit te leiden uit dat geestelijke diensthuis der zonde, uit dat Babylon van ons bestaan, o Heere, want ach, wat kijken we maar om ons heen, maar schenk ons een blik naar binnen, opdat we dodelijk verschrikt zouden worden vanwege de gruwelijkheden die daarin bevinden, opdat we op het Lam God zouden zien dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Heer, het is alles uw werk. Een mens is niet bij machten om op Christus te zien. Een mens is niet bij macht om te geloven. Maar gij hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand. O Heere, mocht gij dat ook vandaag doen. Het is uw dag. Heer, het is uw tijd, want de ure komt en is nu. Het is heden, heden bekeert gij zondaren. Heren, mochten we een voorwerp zijn van uw opzoekende zondaarsliefde. Mocht gij met ons doen naar uw welbehagen in Christus. Lieve heren, mochten we aanvaarden, mochten we ons vonnis omhelzen, mochten we aanvaarden de straffen der ongerechtigheid, een welbehagen daarin krijgen. Wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen tevens. Maar u, o Heere, gij zijt dezelfde. In u is geen schaduw nog omkering, gij zijt dezelfde gebleven. Er is in u niks veranderd ook, na de val niet. Gij zijt gisteren en heden dezelfde. Maar wat een eeuwig wonder, Heere, dat er geen mens was die om verlossing vroeg. Heb gij die verlossing van eeuwigheid uitgedacht, in de tijd geopenbaard, in uw lieve Zoon, het liefste wat u had, heb gij overgegeven. Om onze zonde, voor degene die in Christus geloven en bevonden worden. Heere, mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden deze dag. Tot aan de verste grenzen, maar mocht gij ook uw volk versterken. Heere, versterk ze toch. Mocht gij ze nog toespreken vanuit het woord en door het woord. Met kracht in hun ziel. Gedenk de weduwe, de wezen, overheden en onderdanen. Heere, mocht gij goddeloze presidenten en premiers nog bekeren. Gij zijt machtig het te doen. En als ze zich niet bekeren, zullen ze desgelijks vergaan. Want gij maakt geen onderscheid tussen pracht en praal en een arme bedelaar. Straks zullen we alle gelijk zijn als gij wederkomt op de wolken des hemels. Maar ook in de tijd handelt gij zonder aanzien des persoons. Gij verhoogt uw volk en doet hen zitten naast prinsen. Heere, mochten we het eens geestelijk verstaan. Mocht gij uw geest ons verlenen. Die geest der waarheid en der uitbranding. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Openbaring 18. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Waar wij nogmaals met u lezen, en ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt, want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd, tot een hemel toe, en God is haar ongerechtigheid gedachte geworden. Waar staat dat meer in de schrift, geliefde? Dat God de ongerechtigheid van een stad, van een volk gedachte is geworden. Dat staat geschreven van Nineveh. De zonden waren, die reikten tot aan de hemel. En geliefden, als wij dat Nineveh in de tijd plaatsen, dan is dat, een spreekwoord gezegd, de geschiedenis herhaalt, er is niks nieuws onder de zon. De geschiedenis herhaalt zich altijd. Moet men geen verwachting hebben van deze wereld, kinderen. Kleine kinderen in ons midden, moet men geen verwachting hebben van deze wereld. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. En wie deed nou de wil van God? Jona. Ja, maar hij vluchtte van God weg. Ja. Maar God heeft vervuld wat hij gezegd heeft. Ga naar de grote stad Nineveh. Heb God vervuld. Ging dwars door de Middellandse Zee. Dwars over de bodem van de Middellandse Zee. Maar Jona is er gekomen, want God vervult zijn raad. Er zal niet één woord te raden vallen. Tegenwoordig zeggen ze, je kan God tegenhouden. We dachten die wachters ook, we dachten die Joden ook, hè, die tegen Christus opstonden, in alle vijandschap en hem aan het kruis gekruisigd hebben. Daar stonden wij ook op, geliefden. Reviers zegt het zo, hè. Het is niet alleen de Joden die u kruisigen. Daar hebben wij ook gestaan. Maar als we daarvan verlost zijn geworden, van die vijandschap tegen God en tegen Christus, dan zijn we zijn vrienden geworden. Om te willen wat God wil. Jazeker. En geliefde, dan in dat nieuwe leven, hè, dat leven is Christus, want ze zeggen wel eens, ja, dat mens is een nieuw leven deelachtig. Maar ja, dat is ook een onderhavige uitdrukking. Je bent van Christus of je bent het niet. Dat moet in onze dagen veel meer gepredikt worden. Je bent in Christus of je bent het niet. Er zijn geen andere mogelijkheden. Tegenwoordig zijn ze met de mogelijkheid van zalig worden, zijn ze al wedergeboren. Ik heb Arjan Baan nog eens beluisterd. Dat hij een mogelijkheid gezien had. En daarmee was hij bekeerd. En zo worden de duizenden zielen bedrogen. Maar God houdt er geen mogelijkheden op. Nou, je kan wel eens de ruimte zien die er in Christus is. Oh ja, maar dat zien onbekeerden ook. Hoor. Dat kunnen onbekeerde mensen ook zien. De dwaze maagden hebben dat gezien. De ruimte die er in Christus is. Maar ze zijn nooit, kijk, die waren nabij de ark. Maar ze gingen er niet in. Kijk, dat is nou het hele verschil. Nee, je kan zelfs op de ark zitten. Ja. Maar de Heer Jezus zegt, gaat in door de enge poort. Strijd om in te gaan. Dat is geen gemakkelijke weg, dat is een onmogelijke weg. Die doorgang door de enge poort, geliefde, daar is geen mens toe in staat om die te gaan. We liggen dood in zonden en misdaden. De evangelische zien het nog beter als de reformatorische. Maar ja, hun oordeel is ook verduisterd. Ik schreef het nog aan een vriend. Hij zei, ja. En dan luisteren ze mijn preken. De een is voor en de ander is tegen. En een derde zegt weer, ja, er zijn elementen in die kun je ter harte nemen. Ja. Dat zeiden dus bij de Heer Jezus ook. Hè. De een was voor, de ander was tegen. Velen geloofden in hem, anderen maar half. Sommigen zeiden, nee, maar deze heeft de duivel. Nou ja, een dienstknecht is toch niet meer dan zijn heer. Hè? Eén voor, ander tegen, deed me niks. Ik wenste wel allemaal dat je bekeerd werd. Wij waren waarachtig bekeerd, dat wenste ik. Hoor. Daartoe zijn we geroepen. Hè? Om dat volk in de reformatorische dienstbaarheid uit te leiden. Gaat uit van haar, mijn volk. Want dat is niet zijn, niet mijn woorden. Dat is de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Gaat uit van haar, mijn volk. Dat is een uitgaan. We zijn uitlandig van nature, ellendig, uitlandig. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. En wij moeten uit deze wereld gaan. Ja, u begrijpt, dat is geestelijk bedoeld. We zullen er eenmaal uitgaan als we sterven, maar voordat we sterven moeten we bekeerd worden. Kinderen, dat weet je toch allemaal. Dat hoef ik je toch niet te zeggen. Maar weet je het ook echt? Hè? Is het je al een strijd geworden op leven en dood? Hè? Of luister je naar al die stemmen in onze dagen van neem het maar aan en dat is allemaal de Heer Jezus, heb het allemaal gedaan en dat heb je maar aan te nemen en het is klaar. Geloven in de belofte, God zegt Arjan Baan. Kijk, dat zijn de tovenaars in onze dagen. Moet je dan niet in de belofte geloven? Nou, je kan zo'n groot geloof hebben dat tot aan de hemel reikt om te geloven in de belofte Gods. Maar als die beloften nooit zijn toegepast geworden, gemeente, dan zou je ogen in de hel opslaan. Die rijke man die had zich allerlei beloftes toegeëigend. Deze belofte, die belofte, hè? Zus belofte, zo belofte. Maar als hij die rijke man gevraagd had van welke belofte heb je nou van God ontvangen, dan had de wagen stilgestaan. Maar Abraham geloofde God. Waarom? Omdat de Heere tot hem gesproken had in de belofte. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Dat was een geadresseerde belofte. Dat was een belofte in Christus aan Abraham vermaakt. Het geloof in de algemene beloften als een onbekeerd mens, dat red je niet van de eeuwige rampzaligheid. Nee, nee. Er zijn zoveel valse hoopredikers. Het is niet te zeggen in onze dagen. Als je dat beluistert, ze gaan allemaal om die bijbelse, geestelijke toepassing heen. Mensen, de zaligheid moet toegepast worden. Anders kan je geloven, maar dan zal het blijken een tijdgeloof of een wondergeloof of een historieel geloof. Maar niet een waar zaligmakend geloof. Want dat ware zaligmakend geloof, dat wordt geboren in de enge poort. Niet voor die enge poort, in de enge poort. Dat is in Christus. Ja. Door de stemmen des Zoons van God spreekt God zijn volk in Christus. Levend, rechtvaardig, heilig, heerlijk. Er is geen andere weg. Er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Ja, en waar haalt de Heer je dan vandaan? Uit de krochten van de eeuwige rampzaligheid. Geestelijk te verstaan. Uit de krochten van je helle bestaan. En daar gaat de Heer zijn volk aan ontdekken. Want wel, anders zullen ze nooit... Kijk, de beste stuurlers staan aan wal, zegt het spreekwoord, maar die roepen niet om ontferming. Die kunnen wel... Er is weer een trein ontploft hier ergens in Canada. Maar ook mensen omgekomen. Als je daar nou een buitenstaander van bent, ja, dan kun je dat beschouwen, maar je weet daar de nood niet van. Als je nooit een drenkeling geweest bent, weet je niet de nood van het verdrinken. Weet je niks van. Dat leert de Heer zijn volk door ervaring. Ja, ja, daar heb je hem weer met zijn ervaring. Jazeker. Het moet ervaren worden. Ik weet, daar heb je de ervaring. Weten is kennen. Yada, ja. Kennen. Je moet God kennen en door hem gekend zijn. Dat is het yada van het geloof. Dat is de innige gemeenschap. Ook al in het natuurlijke tussen man en vrouw. Yada. Maar ook in het geestelijke. We moeten tot het yada komen van het geloof. Anders is het geen waarzaligmakend geloof. Het waarzaligmakend geloof brengt Gods volk in gemeenschap met God. Door, in en door Christus. Kijk. Wij geloven niet in iets. Ik heb u gezegd, het geloof wordt ontstoken in de enge poort. Op het spreken van de Zoon. De doden zullen horen. De stemmen des Zoons van God. Ziet u? De orde die in onze dag in alle kerken wordt verbasterd, omgedraaid, gediaboliseerd. Men heeft het geloof ingeruild voor Christus. Je kunt het ook andersom zetten. Ze hebben Christus ingeruild voor het geloof. Nou, dat is een dodelijke vergissing. Dat is een dodelijke vergissing. Want dat geloof, dat wordt geboren op de stem van de Zoon Gods. Hij spreekt door woord en geest. Daarom heeft de Heer geboden om dat evangelie te preken aan alle creaturen. Op de prediking komen mensen tot het geloof. Want dan horen ze, dan krijgen ze nieuwe oren in die uren der wedergeboorte om te horen de stemmen des Zoons van God. Want die oren heeft die horen. Dat wordt niet met het. Als er gezegd wordt in de Bijbel, als er staat geschreven. Het geloof is door het gehoor. Dan denken velen dat natuurlijke gehoororganen zijn. Dat is absoluut niet zo. Dat is absoluut niet zo. No. Met je natuurlijke oren zou je nooit horen de stemmen des Zoons van God. Want dan zouden alle mensen dat horen. Maar zo is het niet. Nee, nee. Door het gehoor. Het geloof is door het gehoor, dat zijn geestelijke gehoororganen. Op de stemmen des Zoons van God krijg je alles in één keer, in een twinkeling of een aai. Die geestelijke oren om te horen. Het geloof wat met Christus verenigt. Het geloof waardoor Christus de ziel vrijspreekt van schuld en straf, vergeving der zonde. Krijg je alles in een twinkeling of een aai. In die uren van wedergeboorte. In de enge poort. In die doorgang door de enge poort. Dat is de Bijbelse heilsleer. En als je er wat anders van maakt, dan bedrieg je eigen voor de eeuwigheid. Roeping, rechtvaardiging, heiliging is één zaak. Het zijn allemaal kanten van één zaak. Dat is één zaak. Dat is geen treinstation. Van eerst dit en dat, dat is die levende afscheiding, die boemeltrein. Die rijdt nog heel langzaam op, want dan zeggen ze, ja, je wordt eerst wedergeboren en dan krijg je kennis van zonde. Kijk, Christus nog niet. En noem al die ketterijen, die duivelse ketterijen maar op. Het is gewoon in de hel gesponnen, deze leer. Want het is niet de leren Christi. De leer van Christus is dat Christus zegt dat zelfs de kleine in hem geloven. En wie heeft de brutaliteit, het lef, om deze leer te verbasteren? Wie? Dus als je een kleintje in Christus bent, dan geloof je in Christus. Heel eenvoudig. En als je niet in hem gelooft, dan ken je hem niet. Heel eenvoudig. Je hoeft er echt geen wiskunde van te maken, want de Heer Jezus zegt het heel eenvoudig. Heel eenvoudig. En als je die kleine ergert, dus als je een leer leert dat die kleine niet in Christus geloven, dan waren het beter dat er een molensteen om je hals gehangen zou worden en dat je in de diepte der zee geworpen zou worden. He? Dat noemen ze tegenwoordig predikers met zoveel gunning. Nou, dat is een gunning van de duivel. Als je de kleintjes in Christus, het geloof in Christus ontzegt, dan ben je een gunnende duivel. Want dat is niet, dat moet radicaal, moet dat afgebroken worden. Of je dat nou liefdeloos noemt, of weet ik wat je er, welke naam dat je er aangeeft. Daar lacht God om, met eerbied gesproken, daar lacht God. De God zal lachen in je verderf, als hij zo humanitair, sentimenteel, Gods woord verbastert. Dan zal God lachen in je verderf. Want dat doe je expres, omdat je het zelf mist. Daar komt de vijandschap vandaan. Ik heb u gezegd, er zijn predikers die preken dat je God tegen kan houden. Je moet je hart open doen, ja dag. Ik heb u gezegd, de dag dat die Joden ook, die Christus haten, die zetten een stel wachters, die gingen naar Pilatus en ze zeggen, ja, ze hebben gezegd dat hij zal opstaan en wij willen dat verhinderen. En toen dachten ze dat ze de Heer Jezus tegen konden houden met zo'n dikke grafsteen, zo'n ronde grafsteen. Een peloton soldaten erbij. En dachten ze dat ze de Zoon van God tegen konden houden. Dan zeggen ze, dan komt hij niet uit zijn graf. En de duivel, ja, dat is toch een domme duivel. Die denkt God tegen te houden met een steen. Ja, je moet er eigenlijk om lachen. Want het is in en in triest. He, dat is de complottheorie die de Joden nog geloven. Treffend door de duivel geloven het ook. Die denken dat ze daar je God tegen kunnen houden. Die denken dat je de mensen kan manipuleren met leugen en bedrog. Hè? Met Bilderberger nieuws, allemaal leugen en bedrog. En daar krijgen ze veel geld voor, die kranten. Alle kranten, de MSM, die zal ontmaskerd worden als ene grote leugenmachine. Een propagandamachine à la Goebbels. Hè? In de tijd van Hitler was er een propagandeur. Hè? Goebbels was zijn naam. En die hypnotiseerden het volk, hè, met allerlei leugen en bedrognieuws. Nou, dat is in onze dagen nog niks. Dat is alleen maar erger geworden. Er is niks veranderd. Maar mensen, de 99% van de burgerbevolking heeft het niet in de gaten. En zeker het reformdom niet. Maar die heeft de Heer geslagen met zulke domheid. Dat is ontzaggelijk gewoon. Ik kom mensen in de wereld tegen die hebben nog gewoon een natuurlijk gezond verstand. Hè, in zoverre dat je... En menselijk gezegd. Hè? En daar kan je nog gewoon een gesprek mee hebben. Over deze dingen. Absoluut, ik kom ze tegen. Dus, ik spreek uit ervaring. Maar in de kerk, je kunt er haast met niemand een woord over wisselen. Dan staan ze je aan te gapen of dat je van de maan komt. En dan noem je nog maar een paar oppervlakkige dingen. Dan staan ze je al aan te gapen of dat je van de maan komt. Terwijl Gods woord deze dingen allemaal verkondigt. Dat is allemaal complottheorie, hè, zeggen ze in het TD. En als er een complottheorie verzonnen wordt over dat 9-11 gebeuren. Ja, die torens zijn in elkaar gestort door het gesmolten aluminium. Nou, een mens met een enig weldenkend verstand, er is er geen een die het gelooft. Gebouw 7 is spontaan in elkaar gezakt. Daar zijn de kabouters dan met emmertjes gesmolten al minimum heen gerend, om het zo maar eens te zeggen. Want ja, als je dit soort... Hè, dan weet de media wel een complottheorie geloofwaardig te maken. Nou ja, ze hebben er niet op gerekend dat de Heer ook nog mensen begiftigt. met een goed verstand. Hè, heb verstand van alle dingen, zegt de apostel Paulus. Daar is al Gods volk toe geroepen om overal verstand van te hebben. En dat is een verlicht verstand. Hè. Eerst wordt je hart vernieuwd en dan wordt je verstand verlicht. Hè. Arjan Baal leert het precies andersom. Hè. Eerst van je hoofd naar je hart. Hè. Dat is de theologie van de duivel. En dan gebruikt hij zulke jonge mensen voor om die te betoveren, en hele gemeentes te betoveren en allemaal bijeenkomsten organiseren. Allemaal betovering. En of die gemeente, hele gemeente daar gaat lopen huilen, dat lacht God om. Want dat is niks, dat is gewoon niks. Dat is allemaal sentiment, dat is allemaal op het gevoel werk. Weet je wat de ware liefde is? Dan ga je die waarheid Gods aan je hart drukken. En als die beschadigd wordt, die waarheid, dan ga je dat tegenstaan. Ja. Ik lag eens in het ziekenhuis toen naast zo'n GVD-man. En de vloeken die rolden over zijn. Zeggen, man, ik zeg dan mooi eens mee ophouden. Want als jouw vrouw op bezoek komt en ik ga die scheldwoorden tegen je vrouw gebruiken, dan kom je van je ziekbed af. En dan ga je mij bedreigen. Ik zeg, nou loop je mijn God te beledigen. Kijk, dat waarschuwen, dat noemt men in onze dagen liefdeloos. En hoe je het ook, of je op de fluit speelt, of noem maar op, ik heb er helemaal een archief van vol. En, maar de Heer schrijft het ook allemaal op natuurlijk. Hè? En die valse beoordeling, schrijft hij allemaal op in zijn boek. En straks worden de boeken geopend. En dan zal het blijken dat je dat allemaal uit vijandschap hebt opgeschreven. Waarom? Omdat je zelf de liefde mist. Want de ware goddelijke liefde, die verschilt lichtjaren van de natuurlijke liefde. De natuurlijke liefde is slechts een zwak beeld van de goddelijke liefde. Maar de eigenschappen van de goddelijke liefde, die verschillen lichtjaren van de natuurlijke liefde. De natuurlijke liefde is gelimiteerd, horizontaal. Een natuurlijk mens met natuurlijke liefde heeft God niet lief. Dat is een vijand van God. Daar heb je nou al het grote manco. He, want zelfs de natuurlijke liefde die zal verkouden in het laatste der dagen, zegt Gods woord. Nou, er is onze tijd vol van. Er kunnen ook zelfs, daar komen ook al die echtscheidingen uit voort. He, ze trouwen op grond van verliefdheid, niet op grond van de trouw. Ja, je komt van het een en het ander, maar alles hangt aan elkaar. Alles hangt aan elkaar. De onderlinge verhoudingen hangen aan elkaar. He, het hangt alles aan elkaar. Daarom kan ik eigenlijk geen teksten prediken uit deze hoofdstukken van Openbaringen, want alles is één geheel. Je kan niks scheiden. Deze tekst, onze tekst springt eruit, hè, gaat uit van haar, mijn volk. En dan heb ik u in verschillende preken al gepreekt dat we in het einde van de eindtijd leven. Dat is wezenverachtig waar. Gods volk zal dat gaan herkennen. We naderen de tijd waarin we niet meer kunnen werken. Nou bedoel ik niet landbouwarbeid en al die dingen, maar dat geldt Gods knechten. We moeten ploegen terwijl het dag is, zaaien terwijl het dag is, want de nacht komt dat niemand meer werken kan. Dan gaat God deze aarde verdoen, dan gaat God deze aarde oordelen, dan komt hij weder op de wolken des hemels. En die tijd die eraan vooraf gaat, dat is een vreselijke tijd. Een tijd waarin het beest zich zal opmaken om de wereldmacht te grijpen, geestelijk en wereldlijk. De vrouw op het beest, daar heb je die nieuwe wereldorde, daar heb je die wereldmacht. En de koningen der aarde, die zijn dronken geworden van haar hoererijen. Het staat allemaal letterlijk nota bene in het woord. En het wordt allemaal door het reformatorische dominees, door het RD, wordt het weggeschreven als een complottheorie. Men gelooft het niet. En men noemt zich reformatorisch. Hoe is dat allemaal toch begonnen, zou u zich afvragen. Nou, geliefde, de leer van Christus heeft even opgegloeid tijdens de reformatie. En nou slaat ik dat stuk over. Tussen de eerste christengemeente, tussen de apostolische tijd tot de reformatie. Dat stuk slaat ik over. Want in die periode hebben er heel veel miljoenen christenen geleefd, waren kinderen gods. Velen zijn er ook vervolgd geworden, bloedig vervolgd geworden. U kent toch de historie? Maar nou praat ik Het hele christendom lag er neder. Hè. De antichrist, hè. De christelijke kerk, daar is de antichrist ingekomen. Je hebt een zetel in Gods tempel ingenomen. Dat staat allemaal beschreven. En dan zeggen ze in onze dagen, hij moet nog komen. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Hij is gekomen. Wat Paulus van spreekt, en dat spreekt Gods woord ook van, hij is reeds gekomen. Die antichrist komt niet hoor, hij is er al. Hij zal in de openbaring, hè, zal die steeds gruwelijker worden. Want hij zal herstellen van die dodelijke wond aan zijn hoofd. Hè. Napoleon, die heeft Rome de macht ontzegd. Maar hij is weer hersteld. Tegenwoordig zeggen, nou van Rome hebben we niks meer te vrezen. Nou, dat zijn wel zulke blinde profeten. Dat zijn eigenlijk de valse leraars. Want die geloven Gods woord niet. Dat is al een diaboliseren, dat is al een vervalsen van Gods woord. Want hier in deze hoofdstukken staat het beschreven dat dat beest zich zal herstellen. Maar ook dat het in 1 uur zal verwoest worden. Dat wordt ook allemaal ontkend. Want het RD spreekt zelfs positief van de paus. Die geeft er hele revues, laat die passeren, video's, hoe de paus is ingezegend, die goddeloze kranendonk, en er komen 6 dominees op bezoek, en hij pakt ze in met een kop koffie, een stuk taart, en ze gaan als geslagen honden met de staart tussen de benen naar huis. Dat zijn de huidige predikanten van de zwaarste kerken. Het is een schandaal! En God zal ze bezoeken, die predikanten, die ontrouwe huurlingen. Het zijn huurlingen! Die zich door een RD al man als kranendonk laten inpakken. Dan ben je niet door God geleerd hoor. Want daar valt Gods volk niet van om van die kranendonk. Dat is een ingehuurde spion om heel het reformatorische volk te hypnotiseren. Yeah. Met leugen en bedrog. Predikanten hollen erachteraan. Ze zijn blind als een mol. Noem het allemaal liefdeloos wat ik zeg. Straks zou je voor God moeten verantwoorden. Dat je dat beweert. Noem je het ook liefdeloos als Mozes en Aaron geroepen zijn om het volk uit te leiden uit de woestijn, uit het diensthuis der Egypte. Noem je dat ook liefdeloos? Dat ging niet zo zachtzinnig hoor. Dat ging echt niet zo zachtzinnig. Nee, ze moesten huis en haard verlaten. Hè? Nou ja. En in de woestijn, ze waren nog maar net in de woestijn, of ze schreeuwden naar Mozes. Had ons toch bij de vleespotten van Egypte gelaten? Dit is toch geen leven man! Dat kun je toch wel zien? Kijk die kinderen nou eens in dat zand. En dan krijgt Mozes de schuld. Maar dan neemt God het voor Mozes op. Dus ik weet niet waar je mee bezig bent natuurlijk. Ik hoef me eigenlijk niet te verdedigen. Maar als je je handen daar gaat bevuilen. Dan ben je wel levensgevaarlijk bezig. En die mensen, je ziet het een Korach, Datan en Abiram. Die stonden ook op tegen Mozes. Die zeggen ze, ja maar... Hoor eens even hier zo. Wij zijn het er niet mee eens met wat Mozes doet. En de Heer zegt, stelt ze apart. En ze voeren levend ter hel. Die God leeft nog hoor. Je kunt dat liefdeloos noemen of wat je er ook van maakt. Ja, of je nou evangelisch bent of Luthers, kun je mij niet schelen. Je moet een christen worden, je moet van Christus worden. Dan sta je niet meer aan de kant van Korach, Datan en Abiram. Nee, want dan zal je met hen, de Heer Jezus zegt het toch tegen die Joden. Als gij u niet bekeert, dan zult gij desgelijks vergaan als die mannen die vielen onder de toren van Siloam. En dat waren ook allemaal mensen hè, die zeggen, ja maar dat is toch allemaal liefdeloos wat je zegt. Dat is toch allemaal zonder enige liefde. Hè? Dat zeiden ze van Christus hoor, er is niks nieuws onder de zon. Hè? Die zijn oordeel. Liet rollen over dat fariseïsme. Ook van vandaag noemen ze allemaal liefdeloos. Nou, mens noemt het liefdeloos. God schrijft het in een boek op dadelijk. Als het al in je hart is, dan heb je het nog ineens uitgesproken. He? We hebben het toch opgezongen? Gij kent van verre onze... We hebben het toch opgezongen? Eer dat ik iets begon te spreken, had gij het al in uw boek geschreven. He? We hebben het toch opgezongen? Geloof je er wel iets van? Geloof je er wel iets van? Dat er een God in de hemel is die het opschrijft in een boek. Je gedachten, je overleggingen des harten, van u en mij. En het oogmerk, daarom zegt die bekeerde psalmist, Heere, stel toch mijn oogmerk aan de dag, want ik vertrouw mezelf niet. Daar heb je het, hè? God kijkt naar het oogmerk. Twee mensen kunnen hetzelfde doen. Dan zeg je uitwendig, kijk maar naar die wijze en dwaze maden. Ze waren alle tien op weg. Ze deden alle tien hetzelfde. Ze baden, ze lazen in Gods woord. Hè? Ze hielden kerk. Hè? Ze waren het er allemaal mee eens. Hm? En vijf waren wijs en vijf waren dwaas. God kijkt, ziet het hart aan. Hm? De drie vrienden van Job, die konden heel vroom praten, heel vroom preken. En als je het leest, dan zeg je, het is toch allemaal waar ook. Hè? Op zich, naar Gods woord. Ze leerden geen ketterijen. Vooral die Elifas, jongen. Hè? Want een godgeleerde was dat. Maar de Heere keek naar het oogmerk en het was allemaal van de duivel. Dus mensen, als je dat wil onderscheiden, dan moet je van God geleerd zijn. Anders weet je er niks van. Dan sla je maar in de ruimte. Dan sla je maar in de lucht. Als wilde baren gelijk, hè, die heen en weder gevoerd wordt met allerlei wind van weer. Hè. Als de massa voor is, dan ga je met de massa mee. Is de massa weer tegen, dan ga je weer met de massa mee. De kerkelijke opinie, daar hang je alles aan. Ja, maar hè, ik heb het u al eens meer gezegd, dan zei ze, man, wij hebben veel meer medestanders als u. Ik zeg, klopt precies. Er lopen meer mensen op de brede weg als op de smalle. Hè? De reformatorische lopen aan de rechterkant van de brede weg. Hm? En de liberalen lopen aan de linkerkant van de brede weg. Nou, als Van der Staaij overgestoken, dan heb hij de liberalen een hand gegeven en dan zeggen we gaan jullie steunen. Nou ja, het is allebei hetzelfde. God ziet er geen verschil in of je nou aan de rechterkant van de brede weg loopt, of je nou oversteekt en je geeft de liberalen een hand. Dat doe je toch wel, want je loopt op dezelfde weg. Daar kun je natuurlijk wel oogkleppen voor doen. En net doen of hij die mensen niet ziet. Maar je bent allemaal van een lap gescheurd door mensen. Want van nature lopen we allemaal op die brede weg. En wie haalt God daar nou af? Die hij van eeuwigheid hebt uitverkoren. Ja, kun jij ook een erger, moet je zelf weten. De Heer heeft een uitverkiezing. Hm? Kunnen wij daarmee werken? Nee. Nee, daar kunnen we niet mee werken. Maar de Heer laat het wel horen. Gaat uit van haar, mijn volk. Nou, hij zegt niet tot alle mensen. Hè? Alle mensen gaat eruit. Nee, dat zegt hij niet. Gaat uit van haar, mijn volk. En wie horen dat? Zijn volk. Anderen niet. Anderen horen het genezen. Hm? Toen de apostel Paulus op weg was naar Damascus, zagen ze wel, hoorden ze wel, kijk, wat Paulus hoorde en zag, dat was verborgen voor degene die met hem reisde. Ze zagen wel iets en je moet het maar lezen. Maar alleen tot Paulus was die boodschap gericht. Saul, wat vervolgt gij mij? Hij hoorde het. Met oren, niet des geloofs, maar in de wettische overtuiging. Want de Heere sprak ook bijvoorbeeld tot Kain. God kan tot ieder mens spreken. Absoluut. Maar als die in Christus tot je spreekt, dan word je wedergeboren. Hè? En Christus kan ook spreken tot onbekeerde mensen. Hè? Kijk maar naar zijn omwandeling op aarde. Dat was niet zaligmakend. Hè? Maar als God in Christus zaligmakend tot de ziel gaat spreken, dan kom je in het uur van wedergeboorte. En dat kun je vinden in het leven van Paulus in de rechte straat. Sommigen zeggen dat hij eerder wedergeboren was. Dat geloof ik niet. Dat leert Gods woord niet, want Paulus was blind, werd blind door het spreken Gods. Nou, dat gebeurt niet in de wedergeboorte, want dan word je van blindziende gemaakt. Hm? Daar heb je toch, het is toch zo eenvoudig, mensen. Wat heb je toch allemaal moeilijk gemaakt? Ja, die blauwe draad heeft een boekje geschreven. Dat is ook een valse leer, hoor. Hè? Het is ingewikkeld geworden. Nou, die man die heeft het nog ingewikkelder gemaakt als ingewikkeld. Hm? Oké. Okay. Dat is allemaal, ja, er al die toverij in onze dagen, mensen. Hou je toch bij Gods woord. Bij Gods woord. Je moet niet geloven omdat ik het preek. Nee. De Bereërs onderzochten de prediking van Paulus of het al zo was. Nou. En hoe kan je dat onderzoeken? Dan moet je van God geleerd zijn. Dat kan een natuurlijk mens niet. Die weet niet het verschil tussen een dwaling en de waarheid. Nou, objectief kan je het wel weten. Objectief. Vroeger lag er beslag onder de onbekeerde kerkmensen. Dat is natuurlijk helemaal weg. En nou zijn ze natuurlijk allerlei stripbijbels. Die gaan ze verzinnen. IA-kolen. Dat is ook zo'n antichrist in de gereformeerde gemeente, hij wordt niet onder censuur gezet. Die is geroepen om de kerk van binnen uit te hollen. Nou ja, die afscheiding. Maar in de afscheiding had je vroeger nog knechten van God. Nou zet ik daar een groot vraagteken achter, want je hoort niks meer. Het is allemaal een aanpassen, de godswoord wordt aangepast. Zelfs de synode van de gereformeerde gemeente, die roepen naar de GBS. Ja, die statenvertaling, die moet wel een beetje aangepast worden natuurlijk. Want onze jongeren gaan anders allemaal die HSV lezen. Nou, het is al een stap verder. Want Kohler en zijn consorten, die hebben al een jongerenbijbel uitgevonden. En dan staat hij dan met die luidspreker en iedereen wordt bedankt die eraan meegewerkt heeft. En ze werden dronken van de hoererij van het beest. Dat is het, anders is het niet. De duivel die wil graag dat je daar in Babylon blijft. En als je dronken bent, dan hebt hij je. Dan hebt hij niet zoveel werk aan je. Dan heb je ook geen last van de duivel. Dan gaat het je allemaal voor de wind. Dan heb je overal opening. Alle deuren gaan voor je open. Ja, en dan zeg je nou, met Van der Staaij, wij tellen onze zegeningen. En dat zijn de GVD's van de SGP. Ja, ik moet het wel zo zeggen, mensen. Ik moet het wel zo preken, want het is de harde realiteit. Ik preek in tegenwoordigheid Gods. Dat zijn de GVD's van de SGP. Wij tellen onze zegeningen. Het zijn duivels. Ja. En ja, dat had je nou niet gedacht. Hè? Dat is toch zo moeilijk te geloven. Om al die nette mensen. Dan zeg je, jongen, die hebben het toch goeie met ons voor. Nou, dan zeg je, dan geloof je de mens. Dat is een mens, een theologische... Een mens theologische leer, dat is geen theologie meer, dat is, hoe noem je dat, de menskunde, dat is antropologie. Dat is de leer van de mens, hè? Dat komt ook in de Bijbel voor. Je moet ook menskunde, hoe een mens in elkaar zit, jazeker. Dat ga je leren in het stuk der ellende, enigszins. En als het licht van de evangelie in je hart mag opgaan, die zonne der gerechtigheid waarmee die vrouw bekleed is, dan ga je bij God vandaan zien. En dan ga je uitroepen met Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik dank God. Dat kon die vrouw ook zeggen, die vrouw bekleed met de zoonkinderen, die kon natuurlijk ook zeggen, ik dank God door onze Heer Jezus Christus. Want... Die vrouw was gegrepen, daarom stond ze met de voeten op de maan. Anders niet, want dat was geen prestatie van die vrouw. De vrouw, daar wordt de kerk mee bedoeld. U zult het begrijpen, de kerk met een hoofdletter. Tegenwoordig zoeken ze de eenheid van kerken met een kleine k. En dan denk ik, mensen, het is net poppenkast. Helemaal poppenkast. Die mensen willen allemaal poppetjes bij elkaar brengen. Allemaal kerkjes bij elkaar brengen. Vroeger had je, ja, dat heb je nog, met dure dam. Ik heb er wel eens gelopen. Ja. Nou, dat is nou dat geestelijke samensmelting van al die kleine kerkjes. Dat is dus de reformatorische Madure Dam. Heb je daar wat aan? Is dat voor God? Betekent dat iets voor God? Niks. Helemaal niks. Dat is dereformatie. Dereformatie. Want de reformatie, daarin staat Gods waarheid centraal. Nou doen ze het allemaal ten koste van God. Dan zeggen ze, nou wij doen hier iets af. En als jullie nou daar iets aanpassen, dan geven we elkaar de hand. Nou dat heb je al gehad in die Joint Declaration of Justification. Between the Lutheran Church en Rome. En daar heeft de PKN ook mee ingestemd. Er is een agreement met de PKN, tussen de PKN en Rome. Dus als je daarin blijft gemeente, de Heer zegt, gaat uit van haar mijn volk. Wat is dat nou? Wat is nou Babylon? Dat is een... Letterlijk gezegd, dat is een wereldse kerk. Meer niet hoor. Daar hoef je niks van te maken. Babylon, die grote stad Babylon, dat is het Vaticaan. Daar heerst de kerk en de wereld. Dat is wereldheerschappij en kerkheerschappij, samengesmolten. Dat is Vaticaan. Dat is de grote stad Babylon. Maar, dat is de letterlijke uitleg. Er is een geestelijke uitleg. Dat zijn ook al die Romeinse bijwijven die ermee verbonden zijn, die ermee meedansen. Die zullen ook in dat ene uur vergaan, verwoest worden. Je moet echt niet denken dat de Heer dat beperkt tot de stad Vaticaan. Dat is een staat in de staat. Hè? Daar wordt niet, met Babylon wordt niet Jeruzalem mee bedoeld. Dat wordt niet allemaal onzin mensen. Daar wordt Rome mee bedoeld. En alle die ermee involved zijn. Nou, dat is. Rome heeft wereldwijde vertakkingen. En je zou zeggen dat de macht van Rome gebroken is. Maar dan maak je een dodelijke vergissing. Rome staat aan het hoofd van de vrijmetselarij. En er zijn tegenwoordig bijna alle wereldleiders lid van. Dat is de vrouw op het beest. Snap je het niet? Nou, het is niet te snappen, het is alleen te verstaan. Verstaat gij ook hetgeen geleest? Hoe zou ik ook kunnen, zegt die moorman, indien mij niet iemand onderricht? En mensen, als we daartoe nog mogen dienen. Maar wel in die orde, gelijk die moorman met Filippus, toen die man tot bekering gekomen was en gedoopt was, en hij zag Filippus niet meer. Daar hou ik van. Dat leert nou Gods woord, die gaat niet, hè? Die man die ging niet Filippus de eer geven van, jongen, wat ben jij toch een domineetje, weet je wel. Dat doen ze tegenwoordig, hè. Dan, ik heb van, zelfs Gods volk heb ik van afgelopen week, heb ik nog een vrouw gesproken, een weduwe, ik geloof dat ze echt bekeerd is. En ze zeggen, die dominee stond zomaar zijn handen in de lucht. En ja, ik zeg, kijk, daar heb je nou, dat verdient een beeldenstorm, want je bent nou puur met afgoderij bezig. Dat duldt God niet. Daarom moet er een nieuwe beeldenstroom komen in heel die reformatorische beweging. Een tempelreiniging. Nou ja, ik denk dat toeval niet meer, want de Heer zal jullie steden herbouwen uit de stof. Dus heel dat gruis van die herstelde brokstukken, die moet allemaal vermalen worden tot gruis. De Heer zal jullie steden herbouwen uit het stof, niet uit de brokstukken waar wij zijn, maar de kerk die zal bouwen. Mensen. Gaat uit van haar, mijn volk, zegt de Heer. Waaruit? Uit de PKN, uit de afscheiding, uit de herstelde kerk, uit de... Wat, noem maar op. Gaat uit van... Het is allemaal wereldse kerk geworden. Dacht je dat God een onderscheid maakt tussen de herstelde kerk die homokandidaten laat preken en de PKN? Dacht je dat? Dan weet je niet wie God is. Dan weet je absoluut niet wie God is. Dan ben je onbekeerd. Of totaal verblind. Of geveinsd. Dat kan ook. Net zoals Eli geveinsd was. Hij waarschuwde zijn goddeloze zonen wel enigszins. Maar hij ontzette ze niet uit het ambt. Daarom heb God het oordeel uit laten spreken. Door middel van de profeet. Over het geslacht van Eli. En dat oordeel. Dat wordt uitgesproken over het domineesgeslacht van onze dagen. Want er is niemand die in de bressen staat. Ze zegenen allerlei ambtsdragers in. Dat, ja, dat moet je durven hoor. Dat moet je durven. Je zou toch sidderen. Je haren zouden toch in één dag uitvallen. Als je dat zou doen. Onbekeerde ambtsdragers inzegenen. Terwijl je weet. Terwijl ze weten dat het onbekeerde ambtsdragers zijn. Ik heb eens in de kerk gezeten. Ik zeg, als je die man inzegent. Dan heb je mij uitgeschreven. Want die is net zo bekeerd als de poot van mijn stoel. Hoe durf je daarover te oordelen? Daar hoef je niet over te oordelen. Dat openbaart zich. Dat openbaart zich letterlijk. Dat is geen oordeel meer. Als je van de paus zegt dat het de antichrist is. Dat is geen oordeel. Dat zegt Gods woord zelf. Gods woord oordeelt daarover. Er komt geen paus in de hemel. Want die hebben allemaal de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Dat is onvergeeflijk. Ik heb u geleerd, ik heb u gepreekt wie de paus nou werkelijk is. Die pretendeert de plaatsvervanger van Christus te zijn op aarde. En nog veel meer. Vicarius Filii Dei. Weet je wat dat betekent, mensen? Dat pretendeert hij te zijn. Je moet het maar onderzoeken. En als hij positief spreekt van de antichrist, dan vloek je Christus. Er is geen tussenweg. Dat kan je niet bagatelliseren. Ik zeg het nog een keer. Als hij zoals Kranen dan positief over de paus spreekt, dan vloek je Christus. En het is nog veel erger, want de paus pretendeert de plaats in te nemen van de Heilige Geest. Nou, een grotere godslastering bestaat er niet. Gaat uit van haar, mijn volk. Alles wat, waar Rome mee, heel het protestantisme... is met Rome verenigd. Dan kan je zeggen, ja, maar bij ons wordt er nog gereformeerd gepreekt. Ben je daardoor bekeerd geworden? Ben je al bekeerd? Wordt de tucht ook gehandhaafd in je kerk? Of zijn het dominees die heel op je gevoel preken? Want dat is heel in onze dagen. Dan zeggen ze, die dominees toch zo gunnend. Allemaal roemen. Daar heb je weer die beeldendienst. Hè? Dat moet naar beneden gehaald worden. De beeldendienst is in het geloof begonnen. Hoor. Denk goed dan. Tuurlijk, er waren natuurlijk een paar van die raddraaiers. Het is in het vlees geëindigd. Maar die beeldendienst, die geelde, die Die geestelijke de profeten hebben niks anders gedaan als die beeldenstorm. Apostelen hebben niks anders gedaan als beeldenstorm. Dat was een deel van hun bediening, een deel van hun roeping. Om die monden te stoppen van die valse leraars. Dat is een deel van je roeping. Dat is niet alleen het evangelie preken. Maar dat is ook met de autoriteit van de Heilige Geest. Kijk, dat noemen ze tegenwoordig schelden. Nou, mensen noemen het schelden, noemen het liefdeloos. God schrijft het allemaal op in een boek. En straks zullen alle boeken geopend worden. Wat wil je nou tegen die God beginnen, die God van de Bijbel? Als die zijn knecht roept, als die Johannes de Doper roept, om daar in de woestijn te brullen. Gij adderige broedsels, wie zal u de helse verdoemenis ontgaan? Dat noemen ze tegenwoordig allemaal liefdeloos. Terwijl het op het gezag van de Heilige Geest preekte Johannes daar in de woestijn. En die zei die fariseers de helse verdoemenis aan. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gedaan. Noemen ze allemaal liefdeloos in onze dagen. Maar God is ook rechtvaardig, mensen. En als hij zijn rechtvaardigheid, als hij zijn recht laat preken in Christus, dan wordt de liefde verborgen in de plooien van zijn recht. Gods recht moet eerst verheerlijkt worden. Dat zegt het spreekwoord toch? Het recht moet zijn loop hebben. Dat is geestelijk precies zelf. Een mens moet het van God verliezen. En als dat niet gebeurt in je leven, dan blijf je die oude mens onder de wet. Met wat voor een vroomheid, met wat voor een zware kerk je eigenlijk toe mee. Dat helpt je niet. Kom nou eens tot de werkelijkheid, mensen. Kom nou eens tot de werkelijkheid in het aangezicht van je schepper. Dan val je toch op de grond als een dode. Dat kent toch niet anders? Denk je dat je eigen voor God, voor de allerhoogste God, staande kan houden? Denk je dat de mens daartoe bekwaam, daartoe in staat is om voor God staande te blijven? He? Al haal je ook al het geld van de wereld. Rothschilds. Nou, God lacht om die hele Rothschild-beweging. Hij lacht erom. Mij is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen. En Gods volk weet er allemaal van. Of je moet je eigen vermengd hebben met de afgoderij. Waar je gaat knoeien in de rechte God zijn voedsel, deksel en gemeenschap. En kleding. Ja. Daar zijn ook wel zat voorbeelden van te noemen. Maar de Heer weet zo. Je hebt meer pijl op zijn boog als één. Hij weet je wel klein te krijgen. Ja. Want hij kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. Liever alle mensen tegen dan God tegen. Liever alle boeken tegen dan dit boek der boeken tegen. Dat is ook weg in onze dagen. Predikanten willen nog een beetje aanhang. Hè. Die hangen aan de tractementen en erin in meritus casuant. Oh. Ze zouden het dus ook verliezen hiermee. Johannes stond in de woestijn. Had geen tractement. Had ook geen meritus casuant. Weet je waar die dat had? In de hemel. In de hemel. Ja. Paulus ook. Wat was het traktement van Paulus? 40 stokslagen in één. Door de Joden vervolgd, altijd heel zijn leven. Voor de leeuwen geworpen. Met de beesten gevochten. Dag en nacht in tranen voor de gemeente. Dat was het traktement van Paulus. En nou zitten ze met een dikke buik achter de geraniums. Het is toch allemaal van zijn plek, mensen. Doe je de ogen toch eens open. Ja, maar u zegt een dorsende os. Mag je toch niet muilbanden? Een arbeider is toch zijn loon waardig? Jazeker. Maar weet je wat dat loon is van de ware knechten van God? De bekering van zielen. Daar verblijd ik mij in, kinderen, dat je toch God bekeert. Echt waar. Daar verblijd ik. Dat zou mijn loon zijn. Dat zou mijn loon. Hè? Als je het goed verstaan mag. Het is geen verdienst hoor. Het is geen loon uit verdiensten. Maar uit genade. Hè? Dat je eigenlijk toch God mag bekeren. Dat je eigenlijk vandaag toch God mag bekeren. En zeggen, Heer, bekeer me. Ik weet er geen doen aan. Ik weet me niet te bekeren. Maar doe Gij het, Heer. Doe Gij het, Heer. Kom krachtdadig in mijn leven. En neem in mijn hart, mijn gedachten, alle mijn leden van mijn lichaam. We moeten van eigenaar verantwoorden. Veranderen, kinderen. Niet van kerk veranderen. Dat helpt je niks. Dat helpt niks. Het oordeel legt op alle westerse kerken. Wie het ontkent, die ligt als Ananias en Safira. Het oordeel ligt op alle. Nou is Christus in het oordeel gekomen. Christus is in dat oordeel gekomen. Hij is door de kerk verworpen, niet door de wereld. Als het van die Romeinse soldaat, als het van Pilatus had afgehangen, dan had hij Christus vrijgelaten. Dat lees je toch. Ik vind geen schuld in deze mens. Maar de Joden riepen des te meer, kruis hem, kruis hem. gaat uit van haar mijn volk. Maar Christus kwam erin. Hij is erin gekomen. Ja. Niet er om ermee mee te dansen, want als er staat, hij at met hoeren en tollenaars, gemeente. Dan was hij niet. Dan at hij daar niet mee om met hun zonde gemeenschap te hebben, maar om ze ervan te verlossen, dat versta je toch? Tegenwoordig wordt er ook nog gepreekt door sommige duivels dat Christus kon zondigen. Dat zijn pure duivels die dat beweren. Hij was zonder zonde, maar hij wist niet eens wat zonde was. Christus wist niet wat zonde was. En dan moet je nagaan, gemeente, als je daar, dan kan je als, nou, als natuurlijk mens kan je dat, dan kan je dat niet indringen, nee. Maar Gods volk, die kan er wel eens inblikken. Daarom riep hij uit, mijn ziel is, in Gethsemane, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Dat die bloed uit zijn poriën zweette, omdat hij met de zonde geconfronteerd werd. Omdat die ganse last der zonde van zijn volk op zijn schouders gelegd werd. Dat lamme gods, dat onsmettelijke, dat reine lam gods, dat geen zonde gekend heeft, nog gedaan, dat werd met de last der zonde geconfronteerd. Dat was een hel voor de Heer Jezus. Dat was de hel voor de Heer Jezus. Hij is nedergedaald in onze hel. Daar moet de Heer Jezus voor zijn. Om in dat Babylon van ons bestaan in te komen. En hij moest door Samaria gaan. Hij moest door Jericho gaan. Hij moest door Samaria gaan om daar een Samaritaanse hoer te verlossen. En te zetten in dat koninkrijk van eeuwig licht. Hij moest door Jericho gaan. Hè, om daar een vervloekte tollenaar te verlossen van de vloek der wet. Van de ongerechtigheid van het tollenaar zijn. Toen was Zacchaeus geen tollenaar meer. Hoor. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je hebt ook christelijke homo's. Dan heb je ook christelijke olifanten. Is toch eenvoudig, hè? Wil je dan een homo met een olifant vergelijken? Nee. Maar net zo min een homo een christen kan zijn, kan een olifant ook geen christen zijn. Dat is het vergelijk. Ja, ik ben wel eens in Namibië geweest. Dat is de schepping. Daar zie je nou echt de schepping gods. Hier is het allemaal gemanipuleerd natuurlijk. Maar daar in Zuid-Afrika. Dan ken je nog de natuur. De natuur zoals God die geschapen heeft. Is natuurlijk allemaal verzonderd. Dus de hele schepping zucht als in een barensnood tot nu toe. Maar daar kan je het nog een beetje zien in de oorsprong. Hè? Ook de inheemse bevolking. Hè? Ja. Helemaal verwikkeld in afgoderij, dat is waar. Maar weet je, als je daar mag arbeiden, ik heb er een tijdje gearbeid, maar als je daar mag arbeiden, dan heb je daar 1000 keer meer ingang als in heel deze reformatorische beweging, zal ik je vertellen. Ja, maar u zegt, die mensen hebben niks, dat zijn allemaal ja-knikkers, is mij wel eens gezegd. Nou, ik zeg, dat zijn de reformatorische ook, dat zijn ook allemaal ja-knikkers. Want die geloven alles in wat het in de RD staat. Dus er zijn bijna geen mensen in het Reformatorium die nog verstand van God gekregen hebben om nog enigszins na te denken. Wat er in de wereld gaande is, wat er in de kerken gaande is, ze zijn allemaal met stomheid geslagen. Stomme honden, zegt Gods woord, die niet barsten kunnen. Nou, daar heb ik. Dat is er aan de hand. De Heer heeft gegeven een kracht der dwaling dat ze de leugen zou geloven. Wat is de leugen? Weet je wat ook leugen is? Kerken die niet de Bijbelse tucht meer handhaven. Dat zijn leugenkerken, daar moet je uit. Gaat uit van haar, mijn volk. Ja, maar zegt, waar kom ik dan terecht? Nou, maar waar kom je nu terecht waar je nu zit? Waar kom je nu terecht? Wat denk je? Er werd aan Hagar gevraagd, van waar komt gij en waar reist gij heen? Zeg het eens, geef er eens een antwoord op. Geef de Heere nou eens antwoord op die vraag. Van waar komt gij en waar reist gij heen? Met al uw kerkerij. Met uw vromigheid. Met uw rechtzinnigheid. Met uw meningen, opiningen. Zeg het eens, waar reis je heen? Ja, ik hoop van naar de hemel. Dan zou je in de hel belanden. Want dat is geen hoop die uit het geloof geboren is. Nee. Mensen, oh, er reizen duizenden beleiders op een misschientje, terwijl ze zich zeker wanen van hun zaligheid. Maar nooit die doorgang door de enge poort gemaakt hebben. Want dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er alles met de mens. Dan sterft de oude mens. Daar ben je bij hoor. Dat is ook letterlijk een stervenscrisis. Dat is de crisis. De grootste crisis in het mensenleven. De grootste crisis in het leven van Gods volk. De doorgang door de enge poort. Ja. Want dan moet die oude mens afgelegd worden. Dat is maar niet meer zomaar een aannemen des geloofs. Mensen houden toch op. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Om zalig te worden. Dat riepen die pinkstelingen. Die waren doorstoken in hun harten op de prediking van Petrus. Dat was ook zo'n ijzerscherpe prediking. Zo'n afsnijdende prediking. Tegenwoordig laten die domers allerlei takjes nog hangen. Ik stond dus op een zendingsdag. En er kwam zo'n vrome Klaas naar me toe. En die zegt van ja, er moeten nog wel heel wat takjes van de mens af. Eer dat die. Ik zeg man, je preekt als een dwaas. Een mens moet ontworteld worden. Weg was die. Weg was die. Dat moet gebeuren. We moeten ontworteld worden. Om ingeënt te worden in die boom des levens. In die ware wijnstok. En dat is alles Gods werk. Wat kan je eraan doen? Niks. Wat moet je eraan doen? Alles. Moet je er alles aan doen? Ja, bekeert u. Die ijs blijft staan. Die ijs blijft echt staan. Ik preek u niet in de werkeloosheid. Je kan er niks aan doen. Maar die ijs blijft staan, bekeert u. Nou, daar kan je toch niet leidelijk onder blijven. Daar blijft een mens niet leidelijk onder hoor. Als dat kracht gaat doen, bekeert u. Als dat kracht gaat doen, dan gaat de mens zich bekeren. Lukt natuurlijk niet. Nee. Wordt steeds erger. Paulus was er ook mee bezig. Ja. Op weg naar Damascus, hij denkt, nou ja, die man die was al gelijk blind geslagen natuurlijk, dus. Hem werd een beetje de macht ontnomen. Maar je moet me goed denken. Voor die tijd was die man goed bezig te denken. Nou, hier een stapje naar rechts en daar een stapje naar links. Menen de goden een welgevallige dienst te doen. En zo is een mens, een godsdienstig mens zit in elkaar. Om zich mooier voor te doen als dat hij in werkelijkheid is. En nou gaat de Heer je laten, struikelen. Steeds als je wil opkrabbelen, laat de Heer je, dat is liefde van God hoor. Dat is liefde voor God. En dan gaat hij het oordeel openbaren. Want Paulus zegt, toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Hij wou zijn best doen om dat allemaal te onderdrukken. Maar de zonde die barstte er aan alle kanten uit. Ik heb u wel eens gezegd, toen dat bij Paulus waar werd, moest hij de hand op zijn mond leggen. Gods volk zal het allemaal beamen, anders zouden de vloeken eruit rollen. De wet maakt de zonde levend, niet de zondaar. De wet maakt de zonde levend. Heb je dat wel eens beleefd? Weet je waar ik over spreek? Weet je waar Gods woord over spreekt? Als het gebod gekomen is, worden de zonden weder levend. En dat wordt zo'n last van zonden en plagen niet te dragen. En ik ben gestorven, zegt Paulus. Dat is de doorgang, dat is de toegang, moet ik zeggen, voor de enge poort. Als je daar niks van kent, dat is niet de grond hoor. Dat Paulus gestorven was, dat is niet de grond. Nee. Dat is een gevolg van het sterven van Christus aan het kruis. Wij zijn met Christus gestorven. Maar dat wordt in de tijd komt het openbaar. Daarom is dat ook zo'n valse beweging. Van mensen, ja, je moet in Christus geloven. Ja, dat is natuurlijk absoluut waar. Je moet ook in Christus, dat is moed hoor. Want bekeert u en gelooft het evangelie. Maar mensen, dat is een gebod. Dat is een eis. En wie kan eraan die eis voldoen? Geen mens. Al beweeg je je eigen ook in duizend bochten. Een mens zal uit zichzelf nooit gaan geloven. Nooit en te nimmer. Nooit. Wat moet er dan gebeuren? Christus moet in je leven komen. Ja? Die gevangenen vrijheid zijn. Hè? En aan hun ellende denken. Die de blinden het gezicht geeft. Hè? De kreupelen doet wandelen. Hoe? Op zijn stem. Hij sprak en het geschiedde. Nou, dat moet wat de Heer Jezus letterlijk op deze aarde tijdens zijn omwandeling op aarde deed. Dat moet geestelijk in ons alle leven geschieden. Want we zijn blind. We zijn kreupel. We liggen dood in zonden en misdaden. We zijn geketend door de ketenen van de duivel. En er is er maar één die ons daarvan verlossen kan. Dat is de Heer Jezus in eigen persoon. Ja. Geen schimmer, Heer Jezus. Geen Heer Jezus die je kan lezen in de HSV. Geen Heer Jezus die je kan lezen in de Jongerenbijbel. Dat zijn allemaal valse Christussen. Dat zijn allemaal valse vertalingen. En daar wordt geen mens door bekeerd. De Heer doet het door zijn zuivere woord en zijn lieve geest. Anders niet hoor. Je kan je eigenlijk kwijt niet van alles. De Heer bekeert geen mens door stripbijbels. Dat is allemaal de taal van Donald Duck. Kun je precies dezelfde taal lezen. Allemaal valse vertegenwoordigers. Vroeger in mijn jeugd gingen de knechten van Gods tekeer tegen die groot nieuwsbijbel. Terecht. Want daar bekeert God geen mensen door. Nee. Kan het ook niet een aanleiding zijn? Ook niet. Nee hoor. Absoluut niet. Als je ooit die groot nieuwsbijbel voor het eerst in je hand hebt gehad, die hebt nooit de Bijbel gelezen, en je gaat Gods woord lezen en dat woord gaat kracht doen, dan zal hij die groot nieuwsbijbel onder je voeten vertrappen. Dan zal je hem in de kachel verbranden. En dat zal ook gebeuren als een wereldling die HSV in zijn handen krijgt, of die jongerenbijbel, als die echt Gods woord gelezen en de Heer die leidt hem tot bekering, dan zal die valse bijbelvertaling in de kachel verbranden. En dat zal gebeuren met Babylon in één dag. In één uur. Want hier wordt gesproken van het Vaticaan. Alle dakpanen zijn van goud. Hè? Maar eens kijken hoe laat het is, mensen. Ja, het is al bijna weer voorbij. Alle dakpanen. Hè? De tetsel ging toch rond. Kinderen, ken je de geschiedenis tijdens de hervorming? He, als het geld in het kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. Nou, zo ging Tetzel, dat was een pion, een puppet van de paus, van het Roomse beest. Die ging door de straten, op de markten. Heel vrijmoedig mens, ja. Maar hondsbrutaal, zo brutaal als de duivel. Als het geld in, en probeerde die mensen geld uit de zakken te kloppen. He. Simon de Tovenaar, die zou je ermee kunnen vergelijken. Als het geld in kistje. Hij probeerde de gaven des geestes voor geld te kopen. Dan zegt hij tegen de apostel: als ik jullie nou $100 geef, of ik heb er wel $1000 voor over, geef mij dan de gaven des heilige geestes. Nou, paar Petrus zegt: uw geld zijn net u ten verderven, maar dan was het een miljard. Slik in dat geld. Geld is een afgod. Altijd. Hoeft niet. Maar die euro, die staat in het teken van de nieuwe wereldorde. Die euro, de duivel is zo listig en het refeldom zwijgt erover. Er is geen dominee die het noemt. Die betalen allemaal met de euro, met de beeldenis van de paus erop. Want dat is door de jaren, dat Vaticaan heeft ook meegedaan met die euro. En de beeldenis van de paus is erop gekomen en dat circuleert door de landen. Dominees die betalen er ook mee. Het scheelt ze niks. Ik heb wel eens een ouderling, een godvrezende ouderling. Hij zegt, het scheelt ze helemaal niks. Nee. De bekering van zielen, scheelt ze niks. De Heer weet. En die zal het allemaal ontmaskeren. Dat de dominees die niet aangedrongen hebben. Als een herder achter de kudde gaat uit van haar mijn volk. Is dat je eigen afscheiden. Het heeft er niks mee te maken. Ten eerste ziet dat op de waarachtige bekering. Gaat uit van haar mijn volk. Ja, maar waar moet je daar naartoe? Kom herwaarts op mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Dat is het uitgaan. He? Uit dat Babylon van je bestaan. Maar weet je waar nou het wonder is geliefd? Dat met de woorden gaat uit van haar mijn volk, dat hoor je alleen als Christus zich in het Babylon van je bestaan is ingedrongen. Ik heb je toch gezegd dat hij moest door Samaria gaan. Nou, met eerbied gesproken, daar was Christus niet te vroom voor. Met eerbied gesproken. Hij is in de krochten der hel afgedaald om zondaren zalig te maken. Absolute waarheid. Absoluut. Anders had ik er niet gestaan. Nee. Dat doet de Heer Jezus. En weet je wat hij nu doet, de Heer Jezus? Zal ik het je eens zeggen? Hij gaat de kerken voorbij. Ik spreek niet in het absolute, maar hij gaat de kerken voorbij. En hij wandelt Door de heggen en steggen van de wereld, daar ligt een vrouw, maar zonder te bewegen, die de ziel aan de duivel verkocht. Had Levi ook zijn ziel aan de duivel verkocht. En zat hij daar in dat voorportaal der hel zijn geld te tellen. Komt de Heer Jezus voorbij. Maar weet je wat het wonder is? Hij stopt voor die deur van dat tollenaarshuis. Hij doet de deur open en zegt: Levi, volg mij. U zegt, is het nou zo eenvoudig? Ja, zo doet de Heer het. Maar de Heer Jezus moet wel voorbij komen. Hij moet wel je deur open doen. Hij moet wel in de deur van je hart roepen: volg mij. En als hij spreekt. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dan moet de duivel een ziel loslaten. Want Levi zat in de klauwen van de Satan. Letterlijk, geestelijk, kerkelijk. En Levi opstaande volgde hem. Hij kon niet anders. Hij kon het niet weigeren. Hij kon God niet weten. Hij kon Christus niet weten staan. Lieve kinderen, als de Heer in je leven komt, kun je niet weten staan. Want hij spreekt als machthebbende. En dat geloofde die Romeinse hoofdman. Die geloofde dat Christus dat doen kon. Zijn dienstknecht genezen. En hij zei iets van zijn eigen roeping. Als ik tegen een soldaat zeg kom, dan komt hij. Als ik zeg gaat, dan gaat hij. Als ik zeg doet dat, dan doet hij het. En toen zag hij op Christus, op zijn almacht, dat hij dat geestelijk allemaal kon doen. En dat hij geloofde dat hij het zou doen. Anders had hij die dienstknechten niet gestuurd. En die dienstknecht, die zieke dienstknecht, ja, hij zegt, Heer, ik kan hem niet missen. En de Heer zegt, nou, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Voor zo'n heidense hoofdman. Een mooie denkt, hè? Ja, die kijken wij natuurlijk over het hoofd. Maar ik ben niet van de reformatorische. Daar ben ik geen lid meer van. Nee. De Heer heeft gezegd, gaat uit van hem. Schud het stof van uw voeten. Dat is hetzelfde, dat is precies hetzelfde. Schud het stof van uw voeten. Het heeft ook met de ambtelijke roeping te maken. Er is geen predikant die buiten de legerplaats staat te prediken, net zoals Johannes de Doper. Niet één! Nee. Ze hebben allemaal goed voor zichzelf gezorgd. En de Heer Jezus die mag dan wel buiten de legerplaats verkeren, maar daar zijn ze te best voor gewonnen. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Daar zit het allemaal op vast, gemeente. Op je persoonlijke leven, het kerkelijk. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan, maar dan gaat de Heere Jezus aan je voorbij. Dan klopt hij niet aan je deur. Nou, als die klopt aan je deur, kan je hem niet open doen. Dat is ook wel eens een bedriegelijke theorie. Dan denk je, ja, wie doet de deur open, zei die dominee van Koten er op die school in Ede. Dat doet de mens, zegt hij. Ik zeg precies, ook wel zo'n leugenprofeet. Ik zeg, de bruid, dat was een kind van God, daar gaat het over. En de Heer Jezus, die steekt zijn hand door die deur, want er zit een gat in die deur. Dat gaat over de wedergeboren kerk, maar niet over een natuurlijk mens. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat zegt hij tegen zijn kerk, met een hoofdletter, niet tegen een ongeboren mens, onwedergeboren mens. Het wordt allemaal verdraaid in onze dagen. Hè? Je moet in beweging komen. God doet wat en de mens doet wat. Nou, dat eindigt in de hel. Daar is geen hoop voor. Het is geen coöperatieverband. De Heer Jezus doet het alleen. En weet je, voor wie dat nou een eeuwige troost is, beide, een enige troost, beide leven sterven voor Gods volk. Want als we er nog wat aan moeten doen, als we er nog wat aan moeten bijzuchten, als we er nog een traan aan toe moeten voegen, als we nog een druppel liefde daarbij moeten leggen. Je wordt niet door de liefde gerechtvaardigd. Door denken goed doen. Nee. Alleen door die toegerekende gerechtigheid van Christus. En staat het geloof alleen. Ja. En dat is wel zo onverteerbaar in onze dagen. Ze verzinnen er altijd nog een werk bij. Ja, maar je moet ook heiligmaking. Nou, dat leert Gods woord ook. Maar niet als... niet als de bewegende oorzaak, maar als vrucht. Dat is een automatische vrucht uit Christus. Niet van het geloof, uit Christus. Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Wat mooi nog meer. Als Christus je heiligmaking is, wat moet je dan nog doen? Moet een beetje je best doen. Maar kan je dan zomaar leven zoals... Nou, ik wou... Huntington zegt, ik wilde wel dat ik mocht leven zoals ik wilde. Ik wilde wel dat ik dat mocht. Want dan zou ik nooit meer zonder. Vat je dat nou? Gods volk heeft een wil, een vernieuwde wil, om heilig voor God te leven zonder zonde. Om uit te gaan uit dat geestelijke Babylon waar ze uitgaan, net als Lot. He? Was dat Lots wil? Had Lot dat allemaal bewerkt om uit Sodom te gaan? Nou, zo is dat precies geestelijk, mensen. God haalt zijn volk uit dat geestelijke Sodom en Gomorra. Want beter leven niet, hoor. Je moet je echt niet verheffen boven die Sodomieten. Moet je echt niet doen, hoor. Want dan weet je niet wie je bent. God haalt zijn volk uit dat geestelijke Babylon. Dat is een wereldse godsdienst. Nou, daar heb je te leven van nature allemaal in. Een beetje religie bedrijven. Een beetje de moslims naar de mond praten. Een beetje... Net zoals die van Vlastuin. Ik heb zo'n goed gesprek gehad met die Roomse bisschop en die dokter A. Huigen. Huigen in de ton. Hè? Er is nog een versie van. Kun je mee spotten. Niet met die man, maar met die dode religie die ze aan de hand houden. Dat zijn de godgeleerden van vandaag. Ja, de Heer heeft het gezegd. Ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan. En het verstandige zal ik er niet maken. Die hele doctorale godgeleerdheid, die predikt mensen, blijf bij je kerk. En God zegt, ga eruit. Nou, wie moet je nou gehoorzamen? Wie moet je nou gehoorzamen? Den Heren. En die kan je niet tegenstaan. Als dat werkelijk tot je komt, gaat uit van haar mijn volk. Dan laat hij de beslissing niet aan zijn volk over. Hij liet de beslissing niet aan Lot, want Lot vertoefde. Nou, wat staat er, kinderen? Lot vertoefde. En de engelen die grepen Lot bij de hand, zijn dochters en zijn vrouw. En ze trokken hem zo uit Sodom. Onwetens, irresistible grace. Dat doet die lieve Heer Jezus. Die is onwederstandelijk. Die gaat dwars door de hel. Om een ziel te verlossen uit de hel. Niet uit de letterlijke hel. Korig, Datan en Bier konden nooit meer zalen worden. De verworpenen kunnen nooit meer zalen worden. Maar ik heb u gezegd. De Heer Jezus treedt in dat Babylon van ons bestaan. Als je dat mag kennen bij jezelf. Die Samaritaanse hoer, die was geen hoer meer toen de Heer Jezus in het leven gekomen was. Zacchaeus was geen tollenaar meer toen de Heer Jezus in zijn leven kwam. Toen hij zei, ik moet heden in uw huis blijven. Hij bleef erin. Ook toen hij wegging, bleef hij er met zijn geest. Dat is nou het waarachtige werk des Heren. Gaat nooit meer weg. Kun je nooit meer verliezen. Nee. Gods volk kan wel zo diep vallen, maar nooit meer afvallen. Want zie... Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Ja, maar Heer, ik ben zo ver weg. En de Heer Jezus zegt, ik ben zo dichtbij. Ik ben zo dichtbij. Ik ben met u die de alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Amen. Lieve Heren, uw woord is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat de Heer Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben. Heren, mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden. In grote getalen, want uw huis moet vol worden. En gij zult het doen. Alleen om uzelf wil. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 139. En daarvan het laatste zangvers. Dat... 14e zangvers, doorgrond men kent mijn hart, o Heer, is hetgeen, ik denk niet tot uw eer. Beproef men, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Dat 14e zangvers van Psalm 139.
Durchgrund mein Denken, mein Rat.
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.